Voordat we de podcast beginnen, dan vraag ik altijd aan mijn gasten, zit je lekker? Maar gezien het onderwerp van vandaag, hebben we de boel hier een beetje anders ingericht. Dus Erik Scherder, sta je lekker?
Ik sta lekker. Ja, dankjewel Tony.
Dit is Ondertussen in de Kosmos, de wekelijkse wetenschapspodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde en we gaan het vandaag hebben over iets wat heel onschuldig lijkt, maar het dat helemaal niet is. We gaan het hebben over zitten. Nederlanders zitten namelijk veel te veel en dat is helemaal niet goed voor ons. Ik ga het erover hebben met Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie aan de VU en net op zijn fiets hier naar onze podcaststudio gefietst. Geen e-bike mensen, laat dat duidelijk zijn.
In de stromende regen.
In de stromende regen ook nog. En we hebben afgesproken dat we elkaar mogen tutoyeren. Recent in het nieuws, Nederlanders zijn Europees kampioen zitten. Nergens in Europa zitten mensen zoveel als in Nederland. Gemiddeld zo'n 9 uur per dag. En Erik, ik ga het gewoon nu toch even doen, dat hele gevaarlijke. Dat ja. Zitten, dus de microfoon gaat nu naar beneden. En kun jij me dan zeggen, van wat gaat er dan eigenlijk mis in mijn lichaam?
Nu niks.
Nu niks.
Nee, je moet natuurlijk wel kijken naar dat langere tijd zitten.
Ja.
En ik kan je wel zeggen dat als je een uur hebt gezeten, dan ontstaan er allerlei, zeg maar, je moet altijd in risico's denken.
Mm-hmm.
Dus als je een uur zit, dan moet je eigenlijk al een half uur lopen om het negatieve effect van dat zitten van een uur teniet te doen.
Wat gaat er dan mis in een lichaam wat een uur zit?
Ja, wat het uur zitten met zich meebrengt, is dat je de risico's verhoogt. Het gebeurt niet meteen. Je kan zeggen, gebeurt het maar meteen. Hè? Want dan had je de rekening meteen op de mat liggen. Maar het gebeurt niet meteen, maar je verhoogt de risico's, zoals je het moet zeggen, op het metabool syndroom. En dat betekent eigenlijk dat je een hoger risico krijgt op hart- en vaatziekten. Suikerziekte type 2, dus de diabetes type, dus de ouderdomssuiker. Hè? Vroeger op mijn leeftijd, ik ben 72, nu al op in Nederland bij sommige 5-jarigen, hè, mind you. En een hoger risico op obesitas, overgewicht. En natuurlijk, het adds up. Hè. Als jij 1 uur zit en de rest van de dag vlieg je.
Ja.
Dan denk je, nou oké. Maar het gaat om het feit dat we continu te veel zitten. Achter elkaar te lang zitten.
En ik begin nu een beetje bang te worden. Dus ik ga toch weer staan.
Ja, en dat is toch gelukt.
En nou sprak ik ook Maria Hopman van de Radboud Universiteit. En die zei ook van ja, dat regelmatig gaan staan en niet te lang zitten. Dat is ook heel belangrijk voor je vaten. En onder andere omdat dus dan verhoog je de druk op je vaten. En dan spoel je eventuele risico op stolsels weg. En de elasticiteit van je vaten blijft goed.
Ja.
En die vaten zitten overal.
Ja.
En dat zou ook nog kunnen helpen om zoiets als vasculaire dementie te voorkomen. Dat klopt allemaal, toch?
Nou ja, kijk, ja. Het is zo dat natuurlijk, je moet ook dit weer zien, hè, in de tijd.
Mm-hmm.
Dus als jij gewoon een zittend leven leidt en daarnaast doe je bijvoorbeeld s'avonds 2 keer per week sporten, is natuurlijk dat sporten prima.
Mm-hmm.
Alleen je haalt het negatieve effect van het zitten niet weg. Dus mensen, dat is een belangrijk iets wat we kunnen delen. Dat er 2 aparte fenomenen zijn. Je moet het zitten onderbreken. Precies wat Maria ook zegt. Alleen al vanwege het feit dat je de conditie van je vaten, de vaatwanden, de flexibiliteit van je vaatwanden, die wil je hoog houden.
Ja.
Je wil geen stijve vaatwanden. Want dat brengt met zich mee hoge bloeddruk. Die vaten bewegen op een gegeven moment niet meer mee. Dus je bloeddruk gaat omhoog. Hoge bloeddruk, als je dat heel lang hebt, hè, niet na een week natuurlijk, onzin. Maar als je jarenlang dat zo doet, en dat is wat er nu gebeurt, mensen hebben een zittend leven,
ja,
dan verhoog je de risico's op een vasculair beeld, op een beeld van dementie bijvoorbeeld, waar de vaten een rol spelen.
Ja, dus eigenlijk stapelen al die risico's op met te veel zitten.
Dat is precies wat jij zegt. Het adds up, zoals wij zeggen. En dat is waarom wij zeggen, ja, als we dat gewoon massaal doen, wanneer komt dan een keer de ommekeer?
En hoe kan je nou, want er zijn ook wel eens mensen die zeggen dan van, ik heb dat op sites gelezen van fysiotherapeuten, zorgverzekeraars, universitair medisch centra, die schrijven dan ja, van zitten is eigenlijk het nieuwe roken. En dan denk ik van, ja, hoe kan je nou bepalen hoe erg dat zitten is in alles wat een mens doet in zijn leven aan andere risico's? Hoe doe je dat?
Nou ja, je kunt natuurlijk controleren voor allerlei andere variabelen. Hè? En je kunt kijken naar hoeveel mensen overlijden nou per jaar wereldwijd.
Ja.
Aan ziekten gerelateerd aan zitten. Zo moet je het zien. En die ziekte heb ik net genoemd, diabetes type 2.
Ja.
Of je hebt een obesitas, een hart- en vaatziekte. En als je dan ziet, je kunt dan per persoon kijken van wat is uw leefstijl?
Ja.
En dan zie je dat die mensen zitten gewoon uren achter elkaar. Die hebben ook die risico's op die ziekten. En die overlijden daar vervolgens aan. Dus ik moet wel zeggen dat er kan een kritische noot gezet worden bij die uitspraak. Zit is niet meer roken. Het komt uit die papers van de Lancet vandaan. En de Lancet is natuurlijk een top journal, hè, waar we natuurlijk heel graag in lezen.
Ja, zeker.
Maar ik heb nu nog een keer, ook naar aanleiding van onze podcast, nog eens gekeken naar de studies die daar gerelateerd zijn. Ja. En je ziet een studie ook die onderscheid maakt tussen hoge zes, sociaal-economische status, mensen die het heel goed hebben, mensen die mid zes zitten en lage zes. Mm-hmm. Zeg maar low income. Mm-hmm. En als je kijkt naar mensen met een laag inkomen, dan zie je dat het roken exact hetzelfde aan slachtoffers vraagt als mensen die zitten, ziektegerelateerd daar zitten.
Ja.
Maar het is nog wel wat verschillend tussen hoge inkomenslanden en laag inkomenslanden. Dus als je naar de hoge inkomenslanden kijkt, dan zie je dat mensen meer overlijden aan roken dan aan zitten.
En er is natuurlijk ook nog zoiets als dat er zijn natuurlijk, gelukkig ook maar, het aantal rokers neemt af en het aantal zitters... Of langzitters? Ik weet niet of dat afneemt.
Nou, het is in ieder geval niet verbeterd. Als je gewoon even bij Nederland blijft, hè, dan zie je dat bijvoorbeeld de mensen met een inactieve leefstijl, dus over de afgelopen 20 jaar is dat niets veranderd. Als je kijkt naar de mensen met overgewicht en obesiteit, dat helft van Nederland. Dat is zelfs iets toegenomen.
Ja, de helft, ja, dat is best veel.
Dat is ontzettend veel. En terwijl er al, hè, en daar kunnen we natuurlijk even nou een beetje kritisch worden, daar hou ik wel van, er was al een preventieakkoord. Er waren al superveel bottom-up maatregelen. Hè?
Ja, dan moeten we even zeggen wat het preventieakkoord is. Wat is dat ook alweer?
Dat is het akkoord waarin alle gemeentes en iedereen zich inzet om te zorgen dat er een afname zou zijn in overgewicht, obesitas, inactiviteit enzovoorts. En dat blijkt gewoon niet te werken. En waarom werkt het niet? Je kunt hoogstens zeggen, het is niet nog slechter geworden. Mm-hmm. Of schoon dat niet geldt voor overgewicht. Want het is ook weer toegenomen. Maar waarom is het nou niet verbeterd? En dat komt omdat bij dat preventieakkoord hoort ook de, zeg maar, vrije toegankelijkheid. Als jij niet wil, zal niemand je verplichten. En dat is waarom wij ook al een aantal jaren proberen aan de overheid te zeggen van nee, dat kan zo niet blijven. Want u ziet nou COVID. U ziet ook wie er echt de pineut zijn geweest bij COVID. Natuurlijk kennen we een aantal fitte mensen die ook ziek werden. Maar de grote groep, ook internationaal heel mooie studies naar gedaan, dat waren de inactieve mensen met overgewicht. Dus daar moet u voor beschermen. Wij gebruiken nu het woord gezondheidsbescherming in plaats van preventie.
Hoe ziet u dat voor zich? Dat een ambtenaar aan de deur klopt met een zweep en zegt uit die stoel en bewegen maar? Ja.
Ik spreek zo dadelijk dat je weer gaat uwen, merk ik.
Oh ja, sorry. Je komt heel als een autoriteit over, dus nee, dan ga
sorry.
Ik meteen uwen.
Dan klink ik alweer te belerend misschien, sorry. Ja. Dat is niet de bedoeling overigens. Maar je kunt niet mensen dwingen tot bewegen. Maar dat is altijd ook het antwoord wat je krijgt vanaf de bovenkant. Maar je kunt wel het zitten onderbreken. En dat is het punt waar ook veel studies naar zijn. Als je een half uur zit en je gaat 3 minuten bewegen, maar moet je wel matig intensief doen. Dat betekent, ik doe in mijn colleges een half uur college, 3 minuten de squat.
Jij laat al je studenten echt squatten?
Squatten.
Elk half uur.
En er zijn studenten aan de voorkant. Eric, time. Het weet je nog allemaal bij ons in het Engels. Hè? Ja. Time. Squat. Hè? Die helpt mee. Want ik zit natuurlijk ook in mijn verhaal.
Ja.
En dan vergeet ik het soms. En er zijn studies die laten zien, als je 3 minuten dat doet, even zo, ik kan het even laten zien. Dus je moet echt laag, hè? We gaan het doen.
Squatten.
We gaan het doen, ja. Dus echt goed diep zitten en dan vouw je je handen in elkaar.
Ik squat echt nooit. Ik hardloop heel veel, maar ik squat nooit.
En dan vouw je de handen in elkaar.
Ja.
En dan schrijf je uit in de lucht, want je hebt die 3 minuten nodig, waar je mee bezig bent tijdens het college. Ja? Nou, dat netwerk kunnen we dan schrijven. Ik hoef het nou niet te zonder tijd misschien, maar dat schrijven we uit in de lucht en dan gaat iedereen weer zitten.
Ja.
Het voordeel is dat je dus je tafeltje en je laptop kan gewoon blijven.
Ja.
Want de squat is tot het tafeltje. Dus niets op de grond. Ik heb 400 studenten voor mijn neus. Niks. Iedereen kan gewoon zitten. Weer, hup. Je moet alleen van die zitting komen. En dan zeggen de studies erover, meer dan 1 studie, als je dat doet 3 minuten op een half uur, minder risico's en dan gaan we weer op hart- en vaatziekten. Op obesitas overgewicht en op diabetes type 2. 3 minuten op 1/2 uur. Wat is het nog?
Dat
hebben wij aan de minister gevraagd. Hè?
Ja.
Doe dat over alle scholen heen.
Ja, wat ik wou net zeggen. Want jij bent een uitzonderlijk figuur die dat aan zijn studenten vraagt. Hoe krijg je heel Nederland aan het bewijzen?
Ja, heel lastig. Als je dan vraagt, doet de VU al helemaal mee? Is het antwoord nog nee. Ja, want de collega's denken, ja, de groet. Ik ga er echt niet op die manier voor staan. Dus wat zeggen de internationale enkelstudies die dit doen? Hè? Wijs een student aan. Vraag een student, ben jij de eigenaar tijdens deze cursus? Dan doe jij het. Dan hoeft die docent dat in ieder geval niet te doen. Maar wij willen het. Het is mijn droom dat heel Nederland, universiteit, hbo, mbo en primair onderwijs. Het kost geen 1 euro, hè? Want dat is ook wat het antwoord is. Nee, dat gaat miljarden kosten. Kan niet het onderwijssysteem. Onzin. Kost niet 1 euro, kost lef.
Ja, want dan zeggen mensen van ja, maar dan moet ik de les onderbreken. Maar dat hoeft dus eigenlijk helemaal niet.
Dat is ook een antwoord dat je heel vaak krijgt.
Ja.
Maar als je kijkt naar de critical value. Dat is het moment waarop de student, kind, aan aandacht echt super verslaafd. Hè? Dat is op het half uur. Dus wat bedoel je, zit op een belangrijk moment. Dan kies je even een moment net voor waarvan je denkt, zo'n mooi goed momentje. Even squatten, super veel aandacht. Er zijn ook collega's die zeggen, maar na 3 kwartier heb ik al een pauze. Ja, moet je even kijken wie er de zaal uitgaat. Dat is de helft. De andere helft sjokt naar de koffie.
Ja.
En dat is niet matig intensief bewegen, Tony. Wij zeiden nu aan het squatten. Hè?
Ja.
Dat is echt, je voelt je hart. Frequentie neemt toe.
Ja, ik voel het daarmee in mijn bovenbenen ook. Ja, ja.
Nee, dat geloof ik niet, maar, want je bent een sporter. Maar ik bedoel alleen maar, hoe mooi is dat? Dat het zo dichtbij ligt. Je hoeft niet te douchen. Je doet het door de hele dag heen. Je lardeert het door de dag heen. En we doen het niet.
Maar als ik jou zo hoor, dan zeg je dus eigenlijk zoals dat op een gegeven moment dat mobieltjesverbod er is gekomen. Dat dus eigenlijk gewoon van bovenaf is gezegd van, dit werkt gewoon niet. En als wij het aan de scholen zelf overlaten, dan, ja, dan zegt misschien een deel van de ouders, nee, ik wil met mijn kind kunnen appen over whatever. Ik weet niet waarom je dat tijdens schooltijd zou willen, maar er zijn ouders die dat willen. En dan op een gegeven moment zegt de overheid van, nee, het is gewoon not done, zo'n mobiel en telefoon. En dan gaan al die scholen het massaal invoeren. Jij zegt eigenlijk, zoiets zou ook moeten gebeuren met bewegen.
Exact.
Ja.
Dit is, nou, ik kan het niet beter verwoorden. Ik ben heel blij dat jij dat zegt. Ja.
En is het nou zo, nog even die Maria Hopman van de Radboud Universiteit, die zei ook van, als je gewoon kijkt naar de evolutie van de mens, dan zijn wij dus eigenlijk vele tienduizenden jaren liepen wij gewoon 3 tot 6 uur op een dag over de prairie op zoek naar vruchten, vlees, whatever. En als je dan kijkt hoe kort wij eigenlijk sinds de industriële revolutie, dat is echt bijna elke uitvinding die er is gedaan, is gericht op het comfort van de mensen verhogen en zorgen dat wij minder bewegen. De auto's. Nou, je hoeft niet eens meer je boodschappen te doen. Want dan kan je allemaal aanvinken via de online service. Dus eigenlijk is alle trends staan tegen bewegen, toch?
Ja, absoluut, hè. De grote ontwikkeling. Ze brengen het ook nog in de keuken.
Ja?
Ik heb wel eens aan de Albert Heijn gevraagd, als ik daar te gast een keer was. Waarom zet u het niet in de hal? Dan kan ik het in ieder geval naar de keuken brengen.
Ja,
ja, ja, dus om ze te pesten. Maar het leuk op een leuke manier.
Ja.
Maar je hebt gelijk. Ik wil nog even, het wordt in mijn mond gelegd. Nee, het is echt desastreus. En het interessante is wel, je leest ook studies die, ook vanuit de evolutie, want daar ben ik heel erg in geïnteresseerd, die dan zeggen, je moet en jachten en jagen. Maar er zit ook natuurlijk inactiviteit heb je nodig, omdat je niet weet of je morgen weer iets schiet. En je ziet dus dat die geitenpaadjes die we nemen, hè? Dus je de bocht om of het geitenpaadje. En er was een hele leuke studie die liet zien, hoeveel seconden win je op dat geitenpaadje? Hè? Die we allemaal nemen.
Ja,
dus laatst een jogger, hè? Die was aan het hardlopen, die nam het geitenpaadje.
Oh, ja.
Ik wou hem terugtrekken en zeggen, u bent een jogger, dus neem dan het langste bochtje.
Ja.
Nou, het scheelt echt maar 2 seconden. Maar wat hadden ze uitgerekend in de oudheid? Als je dat elke dag moet doen, dan scheelt het op een jaar, scheelt het uren. En dat is winst, omdat je niet weet of je je energievoorraad nog kunt aanvullen. Dus dat zijn studies die gaan over wetten, a law. En dat zijn met dan 2 wetten worden genoemd. The law of the least mental effort en the law of the least physical effort. En dat als je dat leest, denk je, zo is het. Hè? We zijn liever lui dan moe. Dus al die ontwikkelingen nu ook met AI en zo. Dan denk je, ja, hè, ik heb al een verhaal heb ik altijd, ben ik aan het maken. En dan heb ik als titel afnemende intelligentie. AI.
Oh, oké. Okay. Ja, ja.
Afnemende intelligentie, ja. En er is ook een Engelstalige studie zijn erover. En dat is academic indolence. Hè? Dus academische luiheid. Ik zie mijn studenten, die zeggen, Erik, ja, ik heb 2 weken geleden nog. Die zegt van, ik heb dat ingestuurd. Die had een histogrammetje gemaakt. Ik zei, ja, ik had eigenlijk voor een lijndiagrammetje gekozen. Dat was mijn reactie. Waarom heb je het histogrammetje genomen? Ja, nou ja, ja, ik heb het gewoon aan ChatGPT gevraagd.
Oh, en die doet dat gewoon.
Ja, dan denk ik, ja, dat is precies waar we ons dus enorm tegen verzetten. Want wat je moet doen voor je brein uitgezien, is effort. Moeite doen. Mental effort en physical effort.
Ik snap waarom je het wil en ik snap waarom het belangrijk is. Maar eigenlijk staan dus wel alle grote trends gaan de verkeerde kant op, toch?
Ja, evolutionair
Netflix,
klopt het dus
AI,
nog steeds.
Het is allemaal gericht op
hoe meer comfort je bent, wat je precies wat jij zei.
Op de bank zitten en laat anderen het maar allemaal voor je doen. En wat kunnen we daar nou tegen doen?
Ja, dat is lastig.
Is er ergens een land op de wereld dat het wel voor elkaar
Finland
heeft?
Doet het heel goed.
Altijd de Scandinaviërs.
Ja, zeker, ja.
Ja.
Ja, dat is waar. Die doen het heel goed. Die laten die kinderen buiten spelen, tussendoor. Die geven buiten les, die bewegend leren. Alles bij een hele combinatie eigenlijk van actieve leefstijl. Maar je ziet wel, het moeilijke eraan is dat het dus tegen de evolutie ingaat, als het ware. Hè? We zijn liever lui dan moe. En alles is erop gericht. Dus.
En wij zijn dus liever lui dan moe, omdat er iets in zit. Zo van, ja, als je die beer eenmaal geschoten hebt, dan moet je daarna weer energie gaan sparen voor de volgende keer dat je een beer schiet. Alleen, we hoeven geen beer meer te schieten.
Nee. Ja. Je kunt ook zeggen, het is efficiënt.
Ja.
Maar dat is de positieve benadering van het verhaal.
Ja.
Maar ook voor je brein geldt. We hebben Duitse collega's die, en daar moet ik wel van zeggen, het is een beetje semi-populair wetenschappelijk, maar die praten over digital dementia. Dat is bedoeld voor jonge mensen, die titel, die eigenlijk de symptomen laten zien van mensen met een dementie. Namelijk geheugenproblemen, geen echte goede aandachtsprocessen meer. En het idee erachter is, het wordt alsmaar oppervlakkiger. Je gaat van YouTube naar TikTok, naar Facebook. Niet leuk, volg, niet leuk, volg, niet leuk, volgende. En je gaat dus oppervlakkig voor aandachtsprocessen. Wanneer ga je dan nog eens een keer een half uur op één stuk echt gigantisch tegenaan? Hè? Ja, ik weet toch wat staat. Ik zoek het weer op. Ik heb er doorheen gescrolld. Ik denk, oké, dan heb ik eigenlijk prima. Dus dat moet je niet willen. Je moet gewoon denken bij jezelf, heb ik vandaag moeite gedaan? Nogmaals, als je je brein in de goede, en je fysieke, hè, dus lichaam en geest, als je dat in de goede conditie wil houden.
Ja, en een plan om die kinderen aan het bewegen te krijgen. Nou, stel, jij krijgt op een gegeven moment ministers zover dat ze zeggen van, en nu gaan alle kinderen elke half uur 3 minuten squatten in heel Nederland. Voor de mensen en de luisteraars die al wat ouder zijn, de, laten we zeggen de 18-plussers, wat moet daar gebeuren om ze te dwingen, laten we het maar zo zeggen, om te dwingen meer te bewegen?
Nou ja, kijk, je kunt
uit de stoel te komen.
Er is veel meer voor nodig dan alleen bewustzijn. Wat wij nu doen is bewustzijn maken, je bewust maken van. Maar je moet het ook zelf een prioriteit maken en denken, dit wordt voor mij morgen gewoon het belangrijkste om te doen. Ik zorg dat ik nu een actieve leefstijl krijg. En de derde factor is, de omgeving moet mee. Als iedereen gewoon op zijn gat blijft zitten, denk je, ja, maar dan moet ik. Ik zie bij mijn vergadering met altijd de eerste die gaat staan. En iedereen zegt, heb je hem weer. He? Maar na 2 minuten staat de rest. Waarom blijft dat, heb je hem weer? Waarom? Sta mee op. Ja. Ik doe walking meetings, zoomen, daar begin ik helemaal niet meer aan. Waarom? Er zijn studies die laten zien, als jij kijkt een uur lang naar iemand zijn gezicht zo. Hoe abnormaal is dat? Je mist namelijk alle body language, alle lichaamstaal. Dus je gaat zitten invullen. Is het met me eens, is het niet met me eens? Waardeloos. He? Dus mental fatigue, mentale vermoeidheid, leidt tot physical fatigue. Want het zijn overlappende netwerken in je brein. Dus die mensen die de hele dag zitten, moet je vragen maar na. Bij de collega's, die zijn het eind van de dag moe, maar die hebben ook geen zin meer om een keer naar de gym te gaan. En als je dan toch gaat, dan kom je fit terug. Hoe kan dat? Je was al moe, ook fysiek. Hè? En het komt omdat je dan weer de doorbloeding opgepept. Ja, en dat gaat toevallig in die gebieden waar je ook denkt, ik ben weer energierijk en ik ben weer initiatiefvol enzovoort.
En moet je dat dan van bijvoorbeeld, oké, hier een redactie, wat nou ja, een hip woord is voor een kantoor voor journalisten. Daar zitten ook heel veel mensen. Moet je dat dan eigenlijk van bovenaf gaan invoeren of zo? Hoe zie je dat voor je? Of sta-bureaus? Of
niet alleen
staan. Ooit was iemand gezien die zo'n soort fietsding onder zijn bureau had.
Ja, maar dat is, heb ik ook. Hè. Maar dan zie je, kijk, e-mails kan we doen, fietsend. Maar als ik stukken van de promovendum zo lees, dan stop ik met fietsen. Want dan is het een duale taak. Hè. Dus het gaat meer omdat je kunt zeggen als hoofd van de redactie, wij hebben hier een actieve redactiedag. Dus als je toch moet overleggen, dan ga je het lopend doen. Als je moet bellen, doe het lopend. Waarom moet je zittend bellen? Je kunt ook gewoon lopend bellen. Als je een beetje aanpast hier en daar. Het moet een gewoonte worden. We vergaderen niet hier. We vergaderen 2 verdiepingen hoger. We zitten hier op de 3e verdieping. Nou, ik weet niet of de andere verdieping ook bij jullie hoort. Maar in ieder geval, je kunt allerlei dingen bedenken waar je denkt, ik ga in ieder geval geen uren meer zitten. Maar er moet een bereidheid zijn en de belang moet worden ingezien. En dan neem je de omgeving ook mee, want anders lukt het natuurlijk niet.
Nou heb ik laatst bij mijn baas een sta-bureau aangevraagd. En dan ga ik gewoon lekker de hele dag staan. En dan ben ik goed bezig, toch?
Ik zou zeggen op Marktplaats met het ding.
Ja? Nou, nee?
Ja, het klinkt heel onvriendelijk.
Staan is
ook
goed,
zo
toch?
Bedoeld ook, nee. Dus dat staan, kijk, even staan is prima. Maar het is eigenlijk zit, staan en dan lopen of bewegen. Zoals wij die squat hebben gedaan. Kun je ook op je plek doen. Mm-hmm. Even kijken of het bij je werk past. Maar als je heel lang staat. Kijk, je moet je voorstellen dat je hebt aderen die voeren bloed aan. En je hebt venen die voeren bloed af. In die venen zitten klepjes om de bloed omhoog te krijgen vanuit je been omhoog. Dus als je heel lang staat, dan worden die kleppen belast. Dus ik zou er echt mee oppassen. Dus eigenlijk is het advies niet staan de hele dag is beter dan de hele dag zitten. Het is eigenlijk sit, stand en walk. Dus lopen, dan kan voor zeggen, ja, maar ik kan niet helemaal weer werken. Doe dan op de plaats iets van bewegen, wat we nu ook hebben gedaan met die squat. Dat kan je ook een beetje bewegend doen.
Ja.
En daarmee, het is natuurlijk maar 3 minuten. Dan kun je een half uur gaan zitten ook. Maar je helpt wel je gezondheid enorm.
Oké, dus geen sta-bureau, maar een zitbureau is oké. Maar regelmatig opstaan en
of een sta-bureau
lopen.
Waarbij je achter het sta-bureau dan toch die bewegingen doet.
Helder.
Hoe je de bewegingen inhoudt.
Helder, ik trek het verzoek voor het sta-bureau weer terug. Oké, en dan nog even de, laten we zeggen, de gepensioneerde luisteraar.
Ja.
Hebben we daar nog tips voor?
Zeker. Dus Ja, zeker als je met pensioen gaat kijken. Er zijn mensen gaan met pensioen zeggen, Erik, ik ga met pensioen zeggen, ja, ik ga alleen nog leuke dingen doen. Hè? Zeg, ja, sneu voor je. Hè? Dat is het antwoord, dat is één.
Ja.
Hè, dus, want je moet niet alleen leuke dingen, wat is dat? Het klinkt super soft. Doe dingen waarvan je denkt, dat kost moeite. Hè? Dus ga cursussen, als je dan fysiek op zijn, dan moet je tot zeker rust komen. Maar dan kan je cursussen doen die je uitdagen. Begin met een instrument, ga dingen doen. En het liefst heb je het toe dat je eventueel als kan doorwerkt.
En de onbeleefde vraag, maar hoe oud ben jij inmiddels?
72.
72? Ja. Ja, je klinkt niet als iemand die al in de buurt van zijn pensioenleeftijd is.
Nee. Ik werk op fulltime door. Ja. Kan ook, loopt niemand in de weg. En we hebben heel veel extra dingen. Maar, en dat is niet om helemaal niet, maar gewoon, je moet ook geluk hebben dat je gezond hebt om te doen. Hè? Maar ik wil nog een ander punt, als je het goed vindt, nog een klein zeker. Punt maken. Namelijk het punt wat je veel hoort van mensen die niet goed kunnen bewegen. Maar het punt tegen hen zou ik willen zeggen. Het gaat dus niet om of je nou wel of niet goed beweegt. Het gaat om de inspanning die wordt geleverd. Dus als ik voor de hele groep sta met mensen met multiple sclerose. Mm-hmm. Dan hebben die mensen heel vaak hebben ze ook verlammingen, deels, meer en minder. Tegenwoordig is de antwoord, is zorg dat u die leefstijl vast kunt houden, als het kan. Ga er tegenaan. Daarmee doet u meer moeite dan ik. Als ik van A naar B loop, kost het me nul moeite. U loopt van A naar B misschien met een krachtsverlies. Het gaat om de moeite doen, want de moeite zorgt dat uw hartactie meer gaat doen.
Ja.
En die hart pompt het bloed naar uw brein. Nou, als je kijkt dus naar mensen, ik ben ook heel betrokken bij CP Nederland. Dat zijn kinderen met een cerebrale parese. Dat zijn kinderen met een spasticiteit. Tijdens de geboorte of infecties tijdens de zwangerschap. En die kinderen zitten ook voor mij in een rolstoel. Op zijn oude kinddag. Hè. Dan zegt, nou jongens, je hebt een rolstoel. Je ziet daar die heuvel. Hè. Kun je nou met die rolstoel de heuvel op? Ja meneer. Ik zeg, en? Doe je het ook? Nee meneer, doen we niet. Kijk, dat is het. Ga met je handen, armen. Kost moeite. Hart is actie. Pompt het bloed naar je brein. Als het kan, ik denk er niet makkelijk over. Ik zit mijn hele leven in de revalidatie. Ik denk er niet makkelijk over. Helemaal niet. Maar de moeite die moet worden gedaan is voor die mensen veel groter. En daarmee is het effect ook hartstikke goed.
Ja, dus eigenlijk is de boodschap ook, je hebt geen enkel excuus om niet in beweging te komen.
Zonder er makkelijk over te willen denken, snap je? Want de kost, natuurlijk, je kunt de mensen zeggen, maar dat doet me heel veel pijn, dan lukt het me niet. Heb ik alle, uiteraard snap ik dat heel goed, want ik ken iedereen daarin ook. Maar als het kan, ik nou een ander klein voorbeeldje, iemand loopt met een rollator. Ik spreek voor ouderen en dan zeggen die ouderen, ja Erik, jij een beetje gedoe allemaal. Hè? Ik loop al met een rollator. Ik zeg, nou, mag ik vragen, hoe lang loopt u met een rollator achter elkaar? Nou, 10 minuten. Ik zeg, kunt u ook een kwartier? Ja, daar heb ik geen zin in. Ik zeg, kijk, u gaat dus na vandaag dat kwartiertje doen. Als u tenminste mijn boodschap wil hebben. Snap je?
Ja, en gaan ze het dan ook doen? Of weet je niet?
Nee.
Okay. Nog een laatste boodschap voor de luisteraar?
Ik hoop dat men de boodschap ziet van ons samen. Niet als belerend of als u dringt ons uw leefstijl op. U betaalt mij om u te laten weten wat zegt de literatuur zoals we er nu voor staan. En ik deel u mee, dat zegt men in de literatuur. En ik kan alleen maar zeggen, doe uw voordeel mee, maar ik dring u niks op.
Okay.
Dat zou mijn slot mee.
Alleen, de wetenschap zegt, sta op uit die stoel. En of je het dan zelf doet, mag je helemaal zelf weten.
Ja, maar het zou wel verstandig zijn als u het weet.
Ja. Dankjewel. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de wekelijkse wetenschapspodcast van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gast van vandaag, Erik Scherder. Deze podcast wordt gemaakt door eindredactie Corinne van Duin. En de geluidstechnici en montage komt van Nathalie Denis, Pim Huberts en Julia van Alem. De volgende keer zijn we er weer met een geheel nieuw onderwerp. Mijn naam is Tony Mudde. Graag tot dan.